prachtige liederen gezongen over de toekomst. En hoe wij in die toekomst zullen staan. We hadden een gesprek aan tafel over, zou je nu in de hemel kunnen zien wat we hier op aarde geweest zijn? Er zijn stellingen van bepaalde voorgaande broeders die zeggen, je bent in de hemel wat je hier op aarde geweest bent. En daar zijn boekjes over verschenen. Ik heb daar wat moeite mee. Ik heb die moeite ook wel eens geuit naar de schrijver toe, die ik goed ken. Ik geloof namelijk dat we daar in de hemel niet zijn zoals we hier allemaal gefaald hebben. Maar dat we in de hemel zijn in het onberispelijke kleed van de volkomenheid van de Heer Jezus. En dat zongen we net. Ik had bewust dat lied aangereikt om te vertellen dat we inderdaad schitterend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks hebbend, voor hem zullen staan. Natuurlijk zien we in de hemel wat we voor hem, voor onze Heer Jezus geweest zijn. Maar dat ligt daar iets voor. Zodra wij bij de hemel aankomen, dan is daar een rechterstoel van Christus volgens de tweede brief aan de Korintiërs. En voor die rechterstoel van Christus worden wij openbaar. En dan krijgen wij een kroon of een lauwertak, een krans. Een kroon der gerechtigheid, zo zegt Paulus dat voor zichzelf. Die de rechtvaardige rechter mij in die dag gaat geven. We krijgen voor wat we voor de Heer Jezus deden, beloning. U krijgt nooit beloning omdat u door genade een kind van God geworden bent. Dat is een geschenk van God. Dat is niet uw werk. U krijgt beloning voor wat u deed voor de Heer Jezus, voor wie u was voor de Heer Jezus. En de kroon of de lauwertak of de krans of het loon, hoe je dat ook zeggen wilt, dat gaan we voor de Heer Jezus neerwerpen. Maar we worden gezien in hem. Zoals Adam en Eva, nadat ze gezondigd hadden, ineens bekleed werden met de vellen van een dier, met de huid van het offer. En vanaf dat moment zichtbaar waren in het offer. Zo zullen we straks bekleed zijn met de gerechtigheid, met de rechtvaardige daden van de Heer Jezus zelf. Nog een keer, onze verantwoordelijkheid blijft, maar in de hemel sta ik er gelukkig niet voor met toch wel een onvoldoende op dat punt en een onvoldoende daar. En toen ging het ook al niet zo goed. We staan in de hemel schitterend in het kleed van hem. Daar gaat het ook vanavond over. Ik stel voor dat we met elkaar iets lezen uit de Bijbel, uit het laatste Bijbelboek, Openbaring 4 en 5. Openbaring 4 en 5. En zelfs als u de allernieuwste vertaling gebruikt, het staat daar ook in. Ik heb het even gecheckt vanavond, maar het klopt wel. Openbaring 4. Na deze dingen zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik gehoord had, alsof een bazuin met mij sprak, zei, klim hierheen op en ik zal u tonen wat na deze geschieden moet. Terstond kwam ik in vervoering des geestes en zie, er stond een troon in de hemel. En iemand was op die troon gezeten. En die erop gezeten was, was van aanzien de diamant en sardius gelijk. En een regenboog was rondom de troon, van aanzien de smaragd gelijk. En rondom de troon waren 24 tronen. En op die tronen waren 24 oudsten gezeten in witte klederen gekleed. En met gouden kronen op hun hoofden. En van de troon gingen bliksemstralen, stemmen en donderslagen uit. En 7 vurige fakkels brandden voor de troon. Dit zijn de 7 geesten Gods. Nu ga ik een klein stukje overslaan in vers 9. En wanneer de dieren, de levende wezens, beter vertaald, heerlijkheid, eer en dankzegging zullen brengen aan hem die op de troon gezeten is en tot in alle eeuwigheden leeft, dan zullen de 24 oudsten zich neerwerpen voor hem die op de troon gezeten is en hem aanbidden, die tot in alle eeuwigheden leeft. En zij zullen hun kronen, dat zijn die kronen die ze gekregen hebben voor de rechterstoel van Christus, dan zullen ze hun kronen voor de troon werpen, zeggende: Gij, onze Heere God, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer, de macht, want gij hebt alles geschapen en om uw wil was het en werd het geschapen. Dan in Openbaring 5, vers 6. En ik zag in het midden van de troon en van die vier levende wezens en te midden van de oudsten een lam staan als geslacht, met zeven horens en zeven ogen. Dit zijn de zeven geesten Gods uitgezonden over de gehele aarde. En het kwam en heeft de rol aangenomen uit de rechterhand van hem die op de troon gezeten is. En toen het de boekrol nam, wierpen de vier levende wezens en de 24 oudsten zich voor het lam neer, hebben de elke citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. En ze zongen een nieuw gezang, zeggende: Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen, want gij zijt geslacht en gij hebt voor God gekocht met uw bloed uit elke stam en taal en volk en natie. En gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en ze zullen als koningen heersen op de aarde. En ik zag en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon en van de levende wezens en van de oudsten. En hun getal was tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen, zeggende met luide stem: Het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom en de wijsheid en de sterkte en de eer en de heerlijkheid en de lof. En alle schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Hem die op de troon gezeten is en het lam, zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. En de vier dieren of de vier levende wezens zeiden: Amen. En de oudsten wierpen zich neer en aanbaden. Tot zover de schriftlezing. Waar blijft de kerk? Nu, als het aan de duivel ligt, nergens. Dan blijft de kerk nergens. Die moet weg, zo snel als het maar kan. En soms schijnt dat aardig te lukken. Als er dan hier twee gebouwen te koop staan, dan is dat een kleine afspiegeling van de totale situatie in Nederland. Het loopt heel erg terug. Nu, ik heb het niet over het instituut kerk, wat wij vandaag kerk noemen, de kerk. Nou, vandaag een enorme lawine aan informatie over wat in een bepaalde kerk is gebeurd en hoe dat misging en hoe er nu weer verandering moet komen en wie dat dan zou moeten doen en hoe. U weet waarop ik doel. De kerk. De journaals zeggen: de kerk heeft het behoorlijk laten afweten. Een flinke steek laten vallen. Nee, als het daaraan ligt, dan kun je zeggen: op de vraag waar blijft de kerk? Nergens. Toch zegt het Nieuwe Testament van de gemeente dat ze zal blijven tot in eeuwigheid. Dat ze niet weggaat. Dat het nooit meer overgaat. Want iedereen die ooit bij de Heer Jezus kwam met schuldbelijdenis en zondeerkenning heeft vergeving gekregen, maar heeft ook op hetzelfde moment eeuwig leven gekregen. Eeuwig leven. Dat betekent niet dat het goed gaat zolang je niet zondigt. Vanaf het moment dat jij met je schuld en met je zonde bij de Heere God gekomen bent, vanaf dat moment heb je eeuwig leven. En de Heilige Geest, een beetje ingewikkeld, God de Heilige Geest is vanaf dat moment in jou gaan wonen en heeft van jouw lichaam zijn tempel gemaakt. En hij blijft er tot in eeuwigheid, zegt de Heer Jezus. In het Oude Testament kon de Heilige Geest nog weer weggaan. David zegt: om die reden neem uw Heilige Geest niet van mij. Daarom vind ik het soms jammer dat in allerlei evangelische hoeken, gaten, kringen, andere kringen, Psalm 51 gezongen wordt. Create in me a clean heart. En neem uw Heilige Geest niet van mij, zeggen we. Nou, dat kan helemaal niet bij de gelovigen. Bestaat helemaal niet. beetje kritiek, een beetje katterig op bepaalde liederen. Sorry, maar u mag ook best weten wat u aan het zingen bent. De Heilige Geest gaat niet weg bij de gelovigen. Kan niet. Is eeuwig. Wat blijft er? Waar blijft de kerk? Nou ja, als je vanuit dat gezichtspunt vertrekt, dan blijft die kerk eeuwig. Natuurlijk zal de openbaring van die kerk, het getuigenis van die kerk, misschien wel laag bij de grond zijn en misschien wel te grabbelen worden gegooid. Maar de kerk zelf, eeuwig. U hoort bij die kerk, hoop ik. Ik hoop dat iedereen nu ja roept. Nou, dat hoeft van mij niet, maar dat mag. Maar dat u gaat zeggen, ja, ik hoor daar ook bij. Dat moet een persoonlijk stukje belijdenis zijn. En dat mag. Dat moet wel een keer. Misschien wel vaker dan één keer. Misschien moet je het wel elke dag zeggen. Heer Jezus, dank u wel dat ik bij die gemeente mag horen. Bij die kerk mag horen. Waarvan u het hoofd bent. U hoofd. Wij leden. Lichaam van Christus. Onafscheidelijk aan elkaar verbonden. Geen tiende millimeter scheiding tussen hoofd en lichaam. Als dat wel zo is, dan is de dood ingetreden. Eén met u. Onafscheidelijk. Eeuwig aan u verbonden. Die kerk bestaat. Die kerk is dwars door alle gezelschappen heen te vinden. En het is voor mij onmogelijk om te zeggen welk gezelschap daar wel bij zou horen en welk gezelschap niet. Ik heb trouwens die taak ook niet om een soort inspectie uit te voeren op dat punt. Maar u en ik weten dat heel goed. U kunt heel goed nagaan of u daarbij hoort. Heb uw leven uit God? Weet u zeker dat uw schuld weg is en is de Heilige Geest in u gaan wonen? Zo ja, dan hoort u bij de kerk. Bij die kerk. Bij het lichaam van Christus. Dat lichaam van Christus is nu op aarde. Een deel van het lichaam is al overleden. Die zijn nu in het paradijs. In de derde hemel. In de schoot van Abraham, een andere tekst. Maar de derde hemel is een hele mooie van Paulus. En ze horen nu al onuitsprekelijke woorden. Een mens niet geoorloofd uit te spreken. Dat betekent dat het daar bijbelles is van je welste. Daar kan de avond in Dinxperlo niet aan tippen. Onuitsprekelijke woorden. En het is ontbonden en met Christus zijn, zegt de schrift. Dat is een prachtplek. Daar zijn ze nu. Een deel van de kerk, een deel van het lichaam van Christus is al ontslapen. Een ander deel zit nog hier en wacht af. Zitten we hier alleen maar onze tijd uit te zitten, alsof we in een soort wachtkamer zijn. Nou ja, die arts van vandaag die schiet ook van geen meter op. Zitten we hier al uren? Of hebben we vertraging omdat de sneeuw of omdat de ijzel viel en moeten we op luchthavens 8 uur wachten? Ik hoorde dat vandaag. Is dat ongeveer wat de kerk doet? Afwachten? Nee. De gemeente hier op aarde heeft een taak. Welke taak? Ik zal het u zeggen in ronde taal. De taak is heel simpel: hem prijzen. Ja, dat is een beetje oudbollig. Dat wisten we al lang. Maar ondertussen gebeurt het misschien niet. Een van de allerbelangrijkste dingen die de Heer ons gegeven heeft, vindt u in de hele Bijbel terug. Het eerste altaar ooit in de Bijbel te vinden staat in de geschiedenis van Noach. Dat is de eerste altaar uit de Bijbel. Noach heeft de ark gereed mogen maken en elk die wil mocht komen. Er kwamen een hele horde natuurlijk. Nee, zegt de schrift, 8 maar. Maar goed, na die zondvloed is Noach uit de ark gegaan en heeft een drietal dingen gekend in zijn leven. Een altaar, een regenboog en een wijngaard. Dat zijn precies de drie dingen die de Heere God vandaag geven wil. Een altaar, een regenboog en een wijngaard. Een altaar om de Heere te offeren, om de Heere te prijzen, om te danken voor hem die dat werk aan zijn kruis heeft willen voldoen. Een regenboog. Zijn beloften zijn ja en amen. In hem is het allemaal ja en amen. Als u straks de troon ziet, Openbaring 4, rondom de troon, een regenboog. De beloften, de toezeggingen van God zijn waar. Als de Heer Jezus zegt, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik heen gegaan ben om plaats bereid heb, dan kom ik weer, regenboog. Ik zal u tot mij nemen, regenboog. Opdat ook jullie zijn mogen waar ik ben, regenboog. Iedere keer, regenboog. En een wijngaard. De wijngaard staat in de Bijbel voor vreugde. Volgens Richteren 9 vers 13 is de wijnstok een beeld van vreugde. Dat God en mensen vrolijk maakt. Daar staat het. Dat Noach die wijnbouwerij niet kon hanteren. Dat hij daarin zich vergalopeerde. Notabene dat hij dronken in de ingang van zijn tent lag. Ja, dat wordt heel belachwekkend gemaakt vandaag. Zie je wel. Dat zijn ze nou. Dat zijn nou die geestelijke krabpatsen. Liggen ze daar even voor pampers. Zwaar bezopen. U en ik worden gewaarschuwd in het Nieuwe Testament. Word niet dronken van wijn waarin bandeloosheid, waarin verkeerd gedrag schuilt. Maar word vervuld met de geest. Dat is een hele merkwaardige in Efeze 5. Noach kon de blijdschap niet hanteren. Hij verdronk erin. Letterlijk. Bijna. Kunt u het wel? Opdat uw blijdschap volkomen zijn, zei de Heer Jezus. Verblijd u. Wederom zeg ik u, verblijd u. Kunt u het hanteren? Wat is de blijdschap van vandaag? Nou, misschien bent u ook wel helemaal beneveld door verkeerde elementen. En heb u misschien wel lol, maar dat is niet hetzelfde als blijdschap. Noach, altaar, regenboog. Blijdschap. Abraham, altaar. Isaac, altaar. Jacob, altaar. Altijd hetzelfde. Jozef, nee. Toen liep het wat anders. En toen moest Mozes de kinderen Israëls uit Egypte halen. En dat heeft hij ook gedaan. En dan zegt Exodus 29 zo prachtig. Ik heb jullie uit Egypte gehaald om bij jullie te wonen. En iets daarvoor heeft de Heer gezegd, toen hij zijn woorden zei, zijn 10 woorden, die 10 geboden gaf. En het volk bang voor de Heer kwam. En toch heb ik een plaats waar ik kan staan en waar ik kan zegenen. Waar? Je zult voor mij een altaar bouwen. De Heer heeft een plaats waar hij staat en zegent. Waar dan? Bij het altaar. En zo mag u doorgaan, het hele Oude Testament doorgaan. Het ging soms helemaal niet goed. Jeruzalem is soms plat gegooid. De altaren zijn omvergehaald. En ze komen terug in de dagen van Ezra en Nehemia. Wat gaan ze als eerste opbouwen? Het altaar. Nog geen steen van de tempel staat overeind. Altaar staat er. Als het niet goed gaat in de dagen van Elia bijvoorbeeld. Dat ging er al aan vooraf. En op de Karmel een gigantische happening is. En Elia daar staat. Tegenover al die Baalspriesters. Die het helemaal verknald hebben. En daar een altaar bouwt. Op het uur van het avondoffer. Dat is het uur waarop de Heer Jezus Christus zei. Het is volbracht. Zijn kruis. Zijn werk aan het kruis. Op het uur van het avondoffer. Jaweh. Altaar. Vuur uit de hemel. Je zou bijna zeggen, dat is vandaag weer gebeurd, een hele Karmel staat in brand. Wat is daar gebeurd? Sommigen denken ook dat het een ingrijpen van de Heer is, wat er nu gebeurt. Ik laat dat los, want dat gaat een hele andere kant op. Maar het is wel waar, het is een catastrofe, schreef iemand. Het uur van het avondoffer. Gods volk kwam terug bij het altaar. Het altaar, in het Oude Testament, aan het eind van het Oude Testament, wordt nog een keer een appel gedaan. Lieve mensen, het altaar, de tafel des Heren, de tafel des Heren. Dat is het altaar, waar de Heren at, waar hij zijn spijzen vond. Dan mocht het volk komen, dan mocht ook iedereen die van hem was, delen. In het Nieuwe Testament zegt de brief aan de Hebreeën, we hebben een altaar. De gelovigen uit de Joodse families die wilden wel teruggaan naar Jeruzalem. Maar daar stond nog een altaar, daar was nog een hoge priester, daar werd nog geofferd. Nee, zegt de schrijver van de Hebreeën. Je moet niet in Jeruzalem zijn, je moet buiten de legerplaats zijn. Niet in Jeruzalem, dat is helemaal verknald, dat is uitgehold. Daar hebben ze gezegd, weg met hem, kruisigen, we willen niet dat die koning over ons is. Je moet buiten Jeruzalem zijn. We hebben een altaar. En waarom dram ik daar nu zo over door? Omdat ik denk dat de gemeente vandaag bij het altaar moet staan. Sorry, bij het altaar moet staan. Dit klinkt alsof ik in een bepaalde kerkelijke jas wil duwen. Nou, als ik het kon, deed ik het hoor. Maar dat is niet mijn taak. Maar ik ga je wel op je hart binden dat de Heere één verlangen heeft, namelijk om bij hem te zijn. Aan zijn tafel. En als het Nieuwe Testament zegt dat het avondmaal gehouden wordt aan de tafel des Heeren, is dat niet een nieuwe uitdrukking die Paulus ineens bij zichzelf bedacht, want laat ik eens wat zeggen. Dat was een bestaande uitdrukking. Dat kenden ze. Tafel van de Heeren. Maar waarom nu dit? Er komt een moment dat we in de hemel staan. Waar staan we dan? Bij de troon des Heeren. En wie zien we dan? Het lam staan als geslacht. Waar sta je dan? Nu zeg ik het heel eenvoudig. Bij het altaar. Dan zie je het offer. Heer Jezus. U bent het offer. U bent de enige. Waarom zou de gemeente vandaag bezig zijn met welke stoelen moeten we nu hebben? Gele, bruine, zwarte. De duivel vindt dit heel belangrijk. Waarom zou de gemeente bezig moeten zijn van hoeveel stoelen moeten er in ons gebouw staan? We zijn nu met z'n 50, maar we willen toch wel naar 100. En als we bij 100 zijn, dan willen we toch 200. En waarom moeten we bezig zijn met al dat gedoe, onderling gedoe? Waarom moeten we overal van weten, worden bestookt met de informatie van A en B en C? Laat me los, ik heb moeten leren de laatste jaren dat ik van anderen niks moet zeggen. En dat ik moet zeggen, als ze niet tegen de Heer Jezus zijn, wie dan ook, dan zijn ze voor hem, punt. Dus de Heer Jezus zegt het zelf. Wie niet tegen mij is, is voor mij. En dat zei hij op het moment dat de discipelen zeiden, er waren daar en daar mensen bezig die deden in uw naam dit en dat. En we hebben het hen verboden, want ze zijn niet van onze club, ze gaan niet met onze richting mee. Zei de Heer Jezus, verbied het ze niet. Wie niet tegen mij is, die is voor mij, punt. Betekent dat ik die kant ook op moet? Nee, ik moet bij hem zijn. Er is verschil tussen beoordeling van anderen en visie voor jezelf. De enige optie voor mij is bij hem zijn. Hem zien. En gemeente betekent vandaag bij hem zijn. Onze bijeenvergadering tot hem. Hebreeën 10 vers 25. Dat is de letterlijke vertaling. Onze, dat wordt daar gezegd, de onderlinge bijeenkomst. Maar in 2 Thessalonicense 2 vers 1 is datzelfde Griekse woord vertaald met onze bijeenvergadering met hem. Bij hem zijn. Gemeente zijn vandaag is bij hem zijn. Niet bij een ander. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we dit niet in de, ja, daar gaat hij. En we moeten toch regeltjes? Ja, we moeten regeltjes. En we moeten van alles. Ja, maar we hebben ook gedoe over liedjes die we wel of niet goed vinden. En we hebben ook nog gedoe over bepaalde preken die we niet of goed, wel of niet goed vinden. We moeten bij hem zijn. En als u niet bij hem komt, is het geen gemeentelijke samenkomst. Punt. En als u niet bij hem bent, dan bent u bij iemand anders. En dan bent u misschien wel op een verkeerde plek. Bij hem zijn. Ik praat er heel veel over, dat weet u. Ik wil ook graag duidelijk maken dat dit zo essentieel is. Dat je bij hem moet zijn. Want we worden bedolven onder de prut van vandaag. Daar gaat het niet goed. In een hele gemeente. Daar gaat het niet goed in individuele situaties. Soms daar in de gezinnen, soms daar in de huwelijken, soms daar en soms daar. En er wordt van alles bedacht. En we moeten alle mogelijke energie steken in randsituaties. Ik heb wel eens geïnventariseerd waaraan je je tijd besteedt. Als het om de gemeente gaat. Gaat het dan om hem? Ik denk dat ik het de vorige keer gezegd heb, want het trof me echt dat de Rooms-Katholieke theoloog voor de televisie verklaarde onlangs dat gemeente zijn betekent dat je moet komen bij het altaar. Ja, je hoort het hem zeggen, hè? Natuurlijk, je kunt zeggen, 1000 keer zeggen, ja, daar in die Rooms-Katholieke setting hebben ze echt nog een altaar, hebben ze een bepaalde tafel, die noemen ze ook het altaar. En we komen ook niet om wat te krijgen, zei hij, we komen om wat te brengen. Amen, halleluja. Maar we zijn het kwijt, want als wij niks krijgen, ja, ik doe wel iets in de collecte, maar ik moet er wel wat voor terugkrijgen, toch? Voor wat, hoor wat. Het is alsof je dus een kwartje in de kroketmolen gooit en dan wil je er toch een kroket uit hebben. Het liefst een van 2 kwartjes. Maar is dat het principe van gemeente zijn? Nee. Het principe van gemeente zijn is bij hem zijn. Bij hem komen. Daar zijn waar hij is. En waarom dan? Om iets te geven. Om iets aan te bieden. Ik weet niet wat je dan gaat aanbieden. Zou het een loflied kunnen zijn? Misschien wel gedicht door iemand anders die het zo mooi kon zeggen. Nou, misschien wel. Geen moeite mee. Misschien is het wel die kromme zin van jou. Waarvan iedereen zegt, nou, dat kun je beter niet zeggen in de kerk, want dat komt niet over. Nou, het zou bij de Heren wel eens heel goed kunnen overkomen. Bij hem zijn. Ik vraag me dus af, wat is de kerk vandaag? Want als je niet meer ziet wat de kerk vandaag is, dan heb je geen flauwe notie van wat de kerk straks zal zijn. Want straks gaat die kerk hier vandaan, zegt de Bijbel. Die kerk blijft niet hier. Volgens de brief aan de Romeinen heeft Paulus het zo prachtig uit de doeken gedaan. Want die wortelstomp is de Heere zelf. Daar hebben de Israëlieten opgestaan. Die zijn er afgekapt vanwege hun ongeloof. Wij zijn er opgekomen. Door Gods genade mogen functioneren. Maar de volheid der heidenen zal ingaan. Met andere woorden, wat er opgezet is, dat gaat weg. Dat gaat terug. Dat gaat naar de Heer. En dan komt Israël weer terug op diezelfde wortelstomp. Die wortelstomp is niet Israël. Die wortelstomp is de Heere zelf. Er zijn sommige hele horden vandaag die zeggen, ja, maar we moeten in Israël ingelijfd worden. We moeten zijn als Israël. We moeten praten als Israël. We moeten denken als Israël. Nee, 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 nee. Zij zijn de wortelstomp niet. De Heer is die wortelstomp. Daar hebben ze op gestaan, zeker. Maar vanwege hun ongeloof zijn ze er afgehaald. En wij zijn erop gekomen. Maar als wij weggaan, zegt Romeinen 11, als de volheid der heidenen zal ingaan, ja, wanneer dan? Dan komt Israël daarop terug. Met andere woorden, dat is niet het eindpunt. Als die volheid der heidenen weggaat, is dat niet het einde van alles. Dan komt de terugkeer van Israël nog, zegt Romeinen 11, heel expliciet. Maar bovendien hebt u de tekst uit Johannes 14, waar de Heer Jezus zegt, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik heen gegaan ben, dan kom ik je halen. En ik wil dat je bij me bent. Johannes 17, ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt. Daar mag je zijn. In de Heer. En dan. Nou, dit is zo overweldigend. U krijgt zo ongelooflijk zegenrijk. Een zegenrijke tijd. Dat is eigenlijk niet te omschrijven. Maar u ziet hem. En waar kom je dan uit? Nou, volgens Romeinen Openbaring 4, 5. Kom je in elk geval uit bij de troon. En wat zie je dan? Het lam. Ik heb het nu vanavond al het altaar genoemd. Daar kom je uit. Het lam zien. Staande als geslacht. Alsof het net gebeurd is. Alsof je erbij was. Deze week heb ik iets gevonden uit de schrift. Iets toegepast misschien. Ik dacht aan die geschiedenis van de 12 verspieders. Je kent ze wel, hè, uit het Oude Testament. Ze zijn nog maar net onderweg. En de Heere zegt, stuur maar eens 12 verspieders uit om in de zegen van mij rond te kijken. Dat heeft Mozes gedaan. 12. En u kent daar een liedje van. 10 waren dwaas en 2 waren, u weet hoe het afliep. Die 10 en die 2 die hebben samen het land verkend. En die komen tot de conclusie: het is een geweldig land. Schitterend. Onvoorstelbaar. En de druiventrossen, u hebt het nog even, Noah, weet u nog? Die is zo overweldigend, dat kun je eigenlijk niet tillen. Dat kun je niet eens alleen aan. Nou, dat kon Noah ook niet. Ik hoop dat u het pakt. Die druiventros is zo groot. Dit is een en al schittering en een en al vreugde. Ze komen weer terug. Ze brengen een verslag uit. Zo hoort dat in een democratisch gebeuren. Sorry voor mijn opmerking. Maar goed, ze hebben het gedaan. En wat gebeurt er dan? 10 van die 12 die zeggen... Ja, maar die muren die waren wel heel hoog hoor daar. En de poorten waren heel goed. En er waren zelfs reuzen. Heb je ooit een reus gezien? Nou, had je daar eens moeten zien. Ja, het is waar hoor. Het is een prachtig land. Het is overweldigend. Het is schitterend. Het is alsof Johannes de Heer hoort zeggen... dat is een overheerlijk land. Nou, zo ongeveer. Maar je komt er niet in. Je redt het niet. Ga niet door. 10 van die 12 hebben ontmoedigende dingen gezegd. En we hebben net uitgerekend, dat was ongeveer, weet ik veel, 84% of zo. 84% van de verspieders. 16% van diezelfde verspieders, dan kom je precies bij die 12 uit. Die hebben gezegd, maar het is waar, er zijn reuzen, het zijn versterkte steden, maar de Heere zal ons daar brengen. Weet je wat ik dacht deze week? Vandaag heb je ongelooflijk veel verspieders. Die hebben misschien allemaal wel eens een beetje rondgekeken in de hemelse zegen. En die hebben misschien openbaring 4 gelezen, openbaring 5 gelezen. En misschien wel openbaring 19 en 20 en 21. En die zijn allemaal ingeleid. En die komen terug met een verhaal. Nou, het is schitterend daar in de hemel. Maar je redt het niet hoor. Wel nee. Er zijn reuzen en er zijn versterkte steden. Je komt er toch nooit. Ik ken een hele grote groep mensen, duizenden en duizenden, die gaan elke zondag trouw naar de kerk. En die horen van alles over, en die zeggen, God is waar. Ja, zeker, God is waar. God is echt. Ja, maar God is de rechtvaardige. Maar je komt er niet hoor. Dat weet je niet. Je komt er nooit. Hoe komen ze erbij om te zeggen dat de Heer echt is en dat de Heer waar is? En toch zeggen, maar je komt er niet. Je redt het niet. En als iemand uit die club zegt dat hij er wel komt, dan krijgt hij gelijk de hele kerkenraad over zich heen. Hij krijgt gelijk bezoek. Zover is het. In Nederland en ook daarbuiten. Dat is de ene kant van de zaak. Tweede kant. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, maar dat moet je symbolisch zien. Dat moet je wat anders vertalen. Het is wel waar, natuurlijk, het staat in de Bijbel, ja, maar we weten nu vandaag meer dan Paulus en meer dan Johannes en eigenlijk ook meer dan de Heer Jezus. Dat zeggen ze niet zo, maar dat bedoelen ze wel. En je komt er niet door. Nee, dat is wat anders. Nee, weet je wat je doen moet? Je moet je buurman helpen met het computer. Dat moet je doen. Je moet hem leren hoe je die e-mail moet versturen. En hoe hij dus een soort veiligheidssysteem in die computer moet inbouwen. En hoe je iemand moet bombarderen met e-mails. Je wordt ziek van al deze elektronische snelwegen. Maar die leiden niet naar de Heer Jezus. In 9 van de 10 gevallen precies de andere kant op. Ze zeggen van alles, maar je komt er niet. Bij welke verspieders heb u zitten luisteren? Bij wie? Ik ben bang dat in christelijk Nederland de hele hooggemeente bijna geluisterd heeft naar de 10 verspieders en niet naar die 2. Wie zeggen nog, wij zullen daar zijn, want de Heer Jezus heeft plaats bereid. Hij brengt ons daar. Dat gaat gegarandeerd gebeuren. Geen seconde twijfel. Hij brengt ons daar. Niet wij. Jazeker, er zijn machten en krachten. Er is een strijd in de hemelse gewesten. Tegen boosheden, tegen machten in de lucht. Die strijd is er. Maar hij brengt ons daar. Naar wie luister je? Die 2 of die 10? De majority, de meerderheid, zegt vandaag die 84% dus. Je komt er toch niet. En de Heere God heeft dat zo hoog opgenomen in nummer 14, dat hij zegt, jullie die dit geloven, jullie komen in het geheel niet in het land. Niet dat ze afvallen, dat ze in de hel terecht zijn gekomen. Maar als getuigenis van God op aarde zijn ze niet meer bruikbaar. Zijn ze niet meer inzetbaar. Dat is een hele verre. God kan ze niet meer gebruiken. Daarom is getuigenis soms zo smal, zo klein. Daarom zijn het kleine roepjes misschien. Zou je willen kijken naar wat er gaat gebeuren? Waar blijft de kerk? Die gaat hier vandaan. En ze gaan naar de Heer Jezus. Want Hij heeft gezegd, ik kom je halen. En Hij heeft gezegd, ik ben bij je alle dagen tot aan de volleinding van de eeuw. Met andere woorden, ik ben de sterkere. Ik ben de overwinnaar. Je hoeft aan mij niet te twijfelen. Ook al zijn er reuzen. Ook al zijn er versterkte steden. Dit zijn beelden, broeder en zuster, die je op moet pakken. En van waar je nu zou moeten zeggen, Heer Jezus, omdat u zegt dat het waar is, geloof ik het. Want u bent waar. U bent de waarheid zelf. En Hij brengt je daar. En wat zie je daar? Als je daar komt, nou, een troon in de hemel. Natuurlijk zien we een troon. We hebben net een nieuwe regering in Nederland en we denken dat we het redelijk gebakken hebben met z'n allen. Een beetje gedoogsteun van links en een beetje gedoogsteun van rechts. Komt helemaal goed. Ik kan niet alles politiek verklaren, maar zo ongeveer ligt het. En ik ben blij hoor dat er een regering is die pro-Israël is. Daar ben ik dankbaar voor. Dat heb ik misschien ook wel geuit de vorige keer. Meneer Rutte is voor Israël. Meneer Wilders is voor Israël. Meneer Verhagen is ook voor Israël. Dat is nog nooit gebeurd. Dat hebben we geen jaren gehad. Dus is een grote plus. Maar is het stabiel? Ja, wel nee. Een paar struikelingen in de PVV en we zitten misschien wel met de handen in het haar. Hebben we al gehad. Een beetje afwijkend gedrag van links en van rechts. Maar is het in Duitsland dan wel stabiel? Of in Frankrijk? Of in België? Nou, België helemaal niet. Kunnen ze niet eens regeren. Dat zijn levensdagen niet. Dat redden ze ook niet. Zolang Belgen nog verdeeld zijn over Walen. En die hebben nog de Hoeks in de Kabeljauwse twisten, zou ik willen zeggen. Maar die hebben nog de taalstrijd van Genesis 11. Die zitten er nog steeds mee. Het lijkt wel Friesen en Grunnigers. Nee, die zitten hier ook namelijk. Nee, maar u voelt het aan, het is niet stabiel. Is het in Amerika wel stabiel? Ja, het leek even heel stabiel met Barack Obama. Maar die is ook een beetje van zijn troon gevallen. Het is niet meer zo zeker. En de economie in Amerika die is nou bijna bankroet. En ze kunnen natuurlijk geld bijdrukken. Dat is natuurlijk prachtig, dat er allemaal drukpersen zijn. Maar om hem gaat het niet goed. Weet je waar het stabiel is? In de hemel. Het is een troon in de hemel. En die troon is er altijd. Ook toen jij het moeilijk had. Ook toen je het niet zag. Ook toen je niet wist waar je naartoe moest. En waar je hulp vandaan moest halen. Mijn hulp is... Prachtige tekst, hè? Mijn hulp is van de Heer. Die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij is mijn sterkte. Een troon in de hemel. Er zit iemand in die troon. En de omschrijving is magistraal. Schitterend. En rondom die troon 24 tronen. Daar zitten 24 oudsten. Nou, en we hebben vogelen, wie zullen dat zijn? Zijn het onze oudsten of zijn het de oudsten van die andere kerk? Ja, als je rond de kerk hebt, heb je ook 24 oudsten. Ja, we hebben er wel twee hoor. Bij ons. Oh ja, natuurlijk, dat is makkelijk. We kunnen er nog een paar mee doen. Het klinkt een beetje stom, maar ik bedoel wat anders. Die 24 oudsten, die representeren een heel gezelschap. Ik heb in mijn Bijbel gevonden dat in 1 Kronieken 24 de priesterorden 24 zijn. En dat de zangorden in 1 Kronieken 25 24 zijn. Priesterorden en zangorden, dus groepen van zangers en dus groepen van priesters. Beide keren 24. En wat doen die oudsten? Nou, ze zijn in ieder geval priesters, koningen en priesters. En ze zingen daar het nieuwe lied. Toch, hè? En van die zanggroepen wordt gezegd in 1 Kronieken 25... dat ze volleerd zijn in het gezang Gods. Ja, gaat dan gebeuren. Ze zullen zingen. Ik zal het anders zeggen. Je had jezelf altijd een beetje, ja, niet zo hoog ingeschaald, weet je wel. Want je kon ook niet eigenwijs zijn, dat werd ons niet geleerd. We mochten niet buiten onze schoentjes gaan staan. Nou, hoeft ook niet. Doe ze maar uit voor de Heren. En erken maar dat je niks kunt, dat je het niet kunt. Maar hij zet je in die troon. Als van de Laodicea mensen, Laodicea, weet je wel, die club waar het helemaal niet goed ging, waar de Heren buiten stond. Als jij de deur open doet, als je de deur open doet, dan zul je met mij zitten in mijn troon, zoals ik gezeten ben in mijn troon, in de troon van mijn vader. Daar, van die lui. Juist van die lui, die daar misschien helemaal niet goed functioneren. Jij en ik komen op tronen te zitten, niet op klapstoeltjes, op tronen. En jij en ik hebben kronen op onze hoofden. Waar hebben we die van gekregen? We hebben die gekregen toen we voor de rechterstoel van Christus kwamen. En de Heer zei, dat bekertje koud water toen en toen, daar en daar, dat ene bezoekje van jou, die ene daad in de gemeente, die zorg die je besteed hebt aan die wil ik belonen. Alsjeblieft, kroon op je hoofd. En ze zitten daar in witte gewaden. Niet in hun schamel kloffie, niet in hun wat ze allemaal fout gedaan hebben, maar in het witte gewaad. En het witte gewaad is het witte gewaad van de Heer Jezus. In Daniel 7 wordt zo schitterend gezegd dat er een man is, of Daniel 8, in het wit, in wit linnen gekleed. En die man is niemand minder dan de Heer Jezus. Nu, dat kleed van hem zal het kleed van de bruid zijn in Openbaring 19. En dat is ook de kleur van de oudste. Dat hebben ze aan. Ze zijn daar al gezien in het onberispelijke kleed van zijn volkomenheid. Daar, in de hemel. Daar zit je dan. Prachtig kleed, kroon op je hoofd, schitterend. Geen klapstoel, een prachtige zetel, een heerlijke troon. En dan zie je de Heer Jezus. En wat doe je dan? Dan denk je, nou, ik ga eraf. Ik ga van mijn troon af. Ik ga buigen voor hem. En dat ik als een kroon, als een soort versiering, als een diadeem gekregen heb van hem, dat geef ik aan hem. Alsjeblieft, Heer Jezus, dat is voor u. Voor u, want u hebt het gedaan. Een oud lied zegt dat een der uw een goeds bewerkte, het werd al door uw gena volbracht. Met andere woorden, dat heeft de Heer in jou gedaan. In jou. Niet jij deed het, hij deed het in jou. En dat geef je hem. In de hemel. De gemeente schittert. En dan heb ik het nog niet eens gehad over het vaderhuis. Ik heb het niet eens gehad over erfgenaam van alle dingen. Mede-erfgenaam. Ik heb het niet gehad over, ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt. Maar daar zitten ze dan. Daar zit je. Ik zal je eerlijk zeggen, ik verlang ernaar. Niet met de gedachte van eindelijk een goede stoel. Is niet kwaad, is ook mooi meegenomen. Maar ik bedoel, het gaat niet om mij. Het gaat om hem. Ik zit om hem heen. In het midden van ons is de Heer Jezus. Twee of drie in mijn naam samen zijn, daar ben ik in het midden van hen. We zijn in het midden op het kruis. Nou, je kent al die teksten wel. Maar daar zitten we dan. Om hem heen, bewonderend naar hem te kijken. Nou, ik weet niet of ik je een por ga geven met mijn voet of met mijn arm of met mijn elleboog. Van, kijk eens, mooie, schitterende, superman, geweldig. De Heer Jezus, je echt verlustigen in hem. Nou, je tong is op dat moment een pen van een vaardige schrijver. Let maar op, je hebt nooit iets uit je keel kunnen krijgen. Je kon altijd, ja, ik zong wel mee. Ik was ook blij met liederen. Maar om nou zelf een lied te maken, of om nou eens eventjes zelf te zeggen wie die. Nee, maar dan dat lukt hoor. Dan is het zover. Je gaat het zeggen. Je gaat het hem vertellen. Je gaat hem vertellen. En waar doe je dat dan? Nou, daar waar hij het lam is staande als geslacht, daar doe je dat. Waar hij zichtbaar wordt in zijn werk aan het kruis. Dan ga je hem eren, dan ga je hem prijzen, dan ga je hem bejubelen, dan ga je hem groot maken. Ja, dan hou je het ook niet meer. Dan zit je ook niet meer stil. Dan ga je ook niet, laten we dit staande zingen. Dat mag om mij, ik vind het prachtig hoor, eerbiedig, heel goed. Dan ga je knielen. Dan ga je voor hem neervallen. En die engelen die eromheen zijn, die levende wezens, die cherubs. Ja, jammer genoeg vertaald met vier dieren, maar levende wezens, het blijken cherubijnen te zijn, die roepen dan amen. En jij zingt mee en je gaat hem prijzen, je gaat hem groot maken, je gaat hem bejubelen, je gaat hem vertellen wie hij is en hoe mooi hij is. Dat gaat dan gebeuren. Nou, dat is een aardige kerkdienst in de hemel, dat kan ik je verzekeren. Een hele club, een hele zaal vol. Ja. Maar hij is het centrum, het stralende middelpunt. Hij is er. Daarom is gemeente zijn vandaag bij hem zijn, om hem heen zijn. In de hemel, om hem heen zijn. Hij is het middelpunt. Het gaat om hem. Hij krijgt de glorie, hij krijgt de eer, hij krijgt alle ja, egaars die maar denkbaar zijn. Dat gaat dan gebeuren. Ik verlang ernaar. En jij ook, denk ik. Heer Jezus, wat zal het voor u zijn om dit mee te maken? Eindelijk. Een lofprijzing zonder bijbedoelingen van Heere God, ja, ik heb nu al 3, 4, 5 lofliederen gezongen, maar nu moet u mij ook wat geven, want voor wat hoort wat. Ga maar even na in je eigen leven. Je gaat wel een stukje lofprijzing doen, maar dan moet er ook wat terugkomen. En als het dan niet komt, ja, dan moeten we maar opnieuw beginnen, dan gaan we naar een andere club. Ik snap het soms. Ja, maar ik wil het zo zeggen. Ik wil het bewust zo zeggen. Want het is principieel onjuist. Ik zeg niet dat het altijd zo moet zijn dat u moet blijven op de plek waar u bent. Want dat is misschien ook onjuist. Dus eventjes voor alle helderheid. Maar het gaat om hem. En als hij het centrum is, dan gaat er van alles gebeuren. En dat gaat ook gebeuren. Op een bepaalde dag is de bruiloft aangebroken, de bruiloft van het lam. Wie trouwt het lam? Met wie? Met de bruid. Johannes de Doper riep al, wie de bruid heeft, dat is de bruidegom. Dus dat wordt dan duidelijk, dat moet een keer duidelijk worden. Wie heeft de bruid? Nou, de bruidegom. Dat is natuurlijk volstrekt helder in onze taal, maar goed, toch. En de bruid is dan gekleed in linnen. Fijn linnen. Aha. Is dat hetzelfde als die oudste die al in... Ja, ja, klopt. Is dat hetzelfde als het kleed van die geweldige heren die in het boek Daniel ineens in linnen gekleed naar voren komt? Ja, het is dezelfde. De bruiloft zal plaatsvinden. Er zijn bruiloftsgasten. Johannes de Doper is erbij. Ik zeg het met alle voorzichtigheid. Abraham heeft zich erop verheugd en heeft mijn dag gezien. Hij is erbij. Jozef, ja zeker, hij zat op de troon in Egypte, maar hij is erbij. Hij verheugt zich. Yes, dat is het. Nou, dat weet niet of het yes wat klinkt, maar misschien is het wel wat anders. Maar goed. Ze zullen zich uiten en ze zullen zeggen dat het om de Heer Jezus gaat. En dan is die bruid, de gemeente, aan hem, de bruidegom, verbonden. En na dat moment komt de bruidegom als de koning der koningen, maar ook als de bruidegom, als de Heer en koning, uit de hemel. En wij gaan met hem. Hij gaat naar deze aarde. En wij gaan met hem. En u denkt dat u weer terugkomt in het dingsbloed, dat u in hetzelfde gebouw terechtkomt als vanavond. Valt de boel. U komt hier niet, denk ik. Hij komt op de Olijfberg. Israël zal zien op hem die doorstoken werd. Het altaar, echt waar hoor. En ze zullen bitter rouw bedrijven. En jij en ik, we hangen daarboven. En ik weet niet hoe hard ik roepen kan dan. Soms ben ik een beetje schor. Maar als ik roepen kan, dan zal ik zeggen, hey, je moet hem hebben, je moet hem hebben. Weet je wel, ik ga vanaf de hoogte van het nieuwe Jeruzalem, dat van God op de hemel neerdaalt. Dat hangt daar boven de Olijfberg, in elk geval. Want het is een afmeting als van hier naar Madrid. Dat hangt daar boven. En ik ga zeggen, hij is het. Zoals in de oude dag, boven de troon van God en boven het altaar van de Heere, een wolk hing en de vuur uit de hemel kwam om dat offer te verteren. Zo komt het dan uit de hemel, een wolk van glorie, een wolk van getuigen. Het heilige Jeruzalem, het nieuwe Jeruzalem van God door de hemel neerdalen. Met een en al glorie, een en al heerlijkheid. Ze kijken naar beneden. Zoals de wolk toen de plaats aangaf waar de Heere woonde, zo zal in de toekomst die wolk, het nieuwe Jeruzalem, de plaats aanduiden waar de Heere is, waar hij zijn verblijf heeft. En wij vormen dat huis, de kerk. Israël wordt een bijzondere natie, door God gezegend. Zal zegen kanaal nummer 1 zijn voor volkeren. En En wij zitten daar samen met de Heer Jezus. Ik wou dat ik u veel meer kon vertellen, meer tijd had om u te vertellen. Want het is al 9:10 inmiddels. Maar het is adembenemend wat er met jou en met mij gaat gebeuren. En dan zitten we hier op aarde al te mopperen. Ik ook hoor, ik ben geen draadbeter. Want jongen, als het nou maar niet gaat sneeuwen vanavond. Ja, dat is ons grootste probleem. Nou, ik snap het. En heb je wel goede schoenen aan? En zitten er wel ribbeltjes onder? Nou, dat had ik dus niet. Maar ik vond nog een paar klompen, dus ik sta bij de deur, dus die doe ik straks. Nee, maar we zitten gelijk weer helemaal onderin. En we beginnen gelijk weer over de dingen van... Van lasagne en zo, en van stampot, hutspot. En je moet er wel of geen worstje bij. Daar hebben wij het over. Maar voel je nu aan dat al die dingen die niet onbelangrijk zijn, eigenlijk helemaal wegvallen? Moeten we nu wel of geen kerstboom in de kerk? Tja. Nou, ik dacht op een bepaald moment ook dat ik maar geen kerstboom moest hebben. Ik was heel principieel, ik was nog jaren terug. Ik zei, de kinderen die doen het maar niet. Ik denk dat het een heidens gebruik is en dat moet maar niet. Dan is de kersttijd aangebroken. En de laatste schooldag is geweest. En er stond zo'n kerstboom in de aula van de school. En de meester zegt aan de leerlingen van de hoogste klas... Wie van jullie heeft nu geen kerstboom thuis? Nou, Ina, onze... dochter stak haar handen wel, was de enige. Dan mag jij hem meenemen. Nou, die komt dus thuis met een kerstboom. Ja. Moet je die nu niet neerzetten? Wat had u gedaan? Ik heb hem wel neergezet. Ik denk, ik ga er ook niet meer tegen in. Ik hoef er ook niet tegen te zijn. Ik hoef dit niet tegen te zijn. Ik moet voor hem zijn. Ik moet niet tegen een lied of tegen een stoel of tegen... Ik moet voor hem zijn. Ik wil dus graag overbrengen, lieve broeder en zuster, dat de gemeente die nu hier op aarde is, bij elkaar mag komen rondom hem. En ten diepste is dat straks gewoon doorgaan, toch? Als je dit één keer gewend bent. Daarom is het hele merkwaardige van Hebreeën 10, vers 25, de onderlinge bijeenkomst, laten we naderen. Hetzelfde woord als in 2 Thessalonicenzen 2, vers 1, onze bijeenvergadering tot hem. Dus dat wat we hier op aarde doen, is gewoon doorgaand in de hemel. Gaat gewoon verder. Dat is het essentiële. Daar gaat het om. En dat is ook het mooie. En daar mag u genieten van de Heer Jezus. Want we worden bestookt met zorgen, met spanning. Maar dit blijft. En dit is echt. De Heere geven jou en mij deze gedachten. Ik ga u verzekeren dat dit een wijngaard is waar je van kunt genieten. En waar je een regenboog omheen hebt van de Heer. U maakt het waar. En we willen u prijzen met het altaar. Zie je die drie dingen van Noach? Nou, die zijn zo mooi. Die zijn zo schitterend. Dat je ze zou willen inlijsten. En prijzen. En hij maakt het waar. En we mogen ons nu al in die geweldige blijdschap verheugen. Dat is de zegen van gemeente zijn. Amen. Vader, dank u wel voor uw plan met de Heer Jezus. Uw plan om hem te laten schitteren. En uw plan om ons om hem heen te zetten. En ja, dat plan van u om straks om hem heen te zijn. Hij, het middelpunt. De eerstgeborene onder vele broederen. Zoals Romeinen 8 dat zegt. Maar ook het middelpunt zoals Openbaring 5 dat zegt. Dat mogen we ook nu meemaken als gemeente. Middelpunt van mijn verlangen. Dank u wel, Vader, dat we de Heer Jezus mogen zien en naar hem mogen verlangen en naar hem mogen kijken. En dat we vanavond als een paar verspieders die hemel mochten inkijken en mochten zien dat het zich daar gaat afspelen. En dan komen we terug vanavond nog of morgen en dan gaan we dit misschien aan een ander zeggen. En die ander reageert niet. Vader, ik wil u toch bidden dat we zoals we hier vanavond zijn, die twee verspieders zullen zijn. Die zeggen, we hebben de Heer gezien en hij gaat het waarmaken. Hij gaat het doen. Dank u wel dat dat ook zo is. Zegen iedereen die hier is en nu op dit moment in zware weer terechtgekomen is. Er kunnen zoveel omstandigheden zijn die het moeilijk maken. We hebben een paar gewone dingetjes gezegd van dagelijkse aard, maar er zijn ook echt spanningen in de gezinnen en spanningen in de lichamelijke zin. Ik wil dus ook bidden dat we de spanningen niet over het hoofd zien, maar dat we toch naar de Heer Jezus mogen zien en omhoog getrokken zullen worden, om hem heen zullen zijn, als gemeente hier op aarde en als gemeente in de hemel. Eigenlijk is er geen verschil. We willen u hartelijk danken dat het verschil misschien is dat we geen last meer hebben van zonde en van ongerechtigheid en van verkeerd gedrag en van afleiding en van alles. We zullen niet meer te veel drinken, als ik dat zo zeggen mag. We worden niet meer onbekwaam. Al die dingen zijn weg. Maar we willen u danken, Vader, dat we nu verlangend mogen uitzien naar de Heer Jezus en zijn glorie. Dank u wel voor alles.